Geliefden in de Heer Jezus Christus, de tekst voor deze avond vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 9 en daarvan het 31ste vers. Handelingen 9 vers 31, de gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelende in de vreze des Heren. En de vertroosting des Heilige Geestes werden vermenigvuldigd tot zover. Een deel van velen. Wij letten op wat we duidelijk vinden in de tekst. Vrede, opbouw, vrezen en vermenigvuldiging. Het is wel een gepaste tekst, geliefde gemeente, om de Bijbellezingen even te beëindigen. Deze laatste Bijbellezing voor de vakantieperiode. Het komt tegelijk goed uit omdat ook het volgende stuk gaat over Petrus. En daar volgt nog veel meer gedeelten die over de apostel Petrus handelen. Hier in deze tekst krijgen wij even een doorkijkje in de gemeente. Het slot waar wij bij hebben stilgestaan was dat de broeders vanwege de dodelijke vijandschap en de moordplannen van de Joden tegen Saulus, dat de broeders hem hebben afgezonden, hem hebben geleid naar Caesarea en hem heen gezonden hebben naar Tarsus. Daar zit voorlopig weer een heel poosje tussen eer we weer van de apostel Paulus zullen horen. Ik bepaal mij nu verder tot deze tekst. De gemeente dan. Er staat gemeenten, hoewel veel handschriften lezen in het enkelvoud. De gemeente. Het is allebei goed. Als wij maar bedenken dat de gemeenten uiteindelijk één gemeente is. Want wij geloven één heilige, algemene, christelijke kerk. Het lijkt er niet zoveel op. En daarom staat het ook in de geloofsbelijdenis. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Je ziet er vaak niet zoveel van. Maar dat neemt niet weg dat het toch waar is. Dat er in feite maar één gemeente is die overal afdelingjes heeft. Nu over de gehele wereld. Dat is een grote troost, dat er in feite maar één herder en één kudde is, uit alle geslacht, tong en taal. Ook al vormt de taal dan een barrière, wat het contact betreft met elkaar, dat neemt niet weg dat zij, die ene gemeente, door die ene Heilige Geest geleid wordt in diezelfde waarheid. De waarheid die in Christus Jezus is. De waarheid ook zoals in het woord van God ons wordt voorgehouden. Er is nog iets wonderlijks in als we even dat meervoud aanhouden. De gemeente bestaande in afdelingen. Er zijn verschillende afdelingen gekomen. Er is een tijd van grote spanning en vervolging geweest in Jeruzalem. Veel van de christenen zijn verstrooid door het omliggende land. Maar zoals we in het verleden al hoorden, de verstrooiden, die mochten het woord van God uit gaan strooien, waar ze ook kwamen. En dat heeft de Heere ongetwijfeld gezegend. Die afdelingjes, daar moeten wij ons geen al te grote voorstelling van maken voor wat betreft de aantallen. Maar die afdelingen, die zullen dan in beginsel hebben bestaan uit christenen die daar al woonden. of christenen van die duizenden die uit Jeruzalem waren, die verstrooid zijn over het omliggende land. Maar dat neemt niet weg, er is iets in van de triumf van het werk van de Heilige Geest. Van Gods verkiezende liefde. En dat is zo verblijdend. Het is net of je uit het rumoer even van de vervolging, van de bekering van Saul, van Saulus, van alles wat er zo heeft plaatsgevonden, of dat je nu op een punt gekomen bent dat de Heilige Geest ons als het ware toeroept, ja, ondanks alles, maar de gemeente van de Heer Jezus Christus wordt gevormd. Naar het gemaakt bestek moet en zal dat gebouw rijzen. Wat is dat groot? Als wij denken dat eigenlijk alles tegen is. Niet alleen in de wereld, maar hier ook in zonderheid in de Joodse kerk is alles en alles tegen. En dat nu die jonge gemeente, geboren op het Pinksterfeest, dat die gemeente nu al her en der vertakkingen heeft. Dat er her en der op veel plaatsjes in Judea, omgeving Jeruzalem, Galilea, het land van de duisternis en de doodschaduw, waar Jezus het zaad heeft gestrooid, en dat verachtelijke Samaria, dat daar nu overal gemeenten zijn. Onder andere ook door de arbeid van de Heilige Geest, door Filippus, maar ze zijn er. Het is niet tegen te houden. Dat is zo groot als je denkt, dat geldt vandaag de dag nog. Ik weet wel, wij hoeven dat niet allemaal te beoordelen, dat kunnen we ook allemaal niet beoordelen, in hoeverre er sprake is van gemeente naar het woord, of allerlei sekten die er ook altijd zijn, en die ook altijd, tenminste in verschillende landen vervolgd worden, zoals de Jehovah-getuigen en de Adventisten en noem maar op. Maar het is toch, dacht ik, de weg om ten aanzien van die dingen in liefde daaraan te denken. En dan vind ik het zo wonderlijk groot dat een kerk, een land waar niemand kon helpen, waar niemand met geld of invloed iets kon bereiken, een land zoals bijvoorbeeld China, dat toch blijkt dat er een kerk is. Al konden die mensen zondags niet naar de kerk. Misschien hebben ze wel weinig of geen zondag gehad, gewerkt, op allerlei mogelijke manieren, in die grote staatscommunes. En toch heeft de Heere God daar zijn kerk bewaard en uitgebreid. En zodra er wat meer ruimte komt, dan hoor je aan af van alle kanten de berichten. Daar is een gemeente. Daar zijn mensen die de Heere vreesden. Mensen die geen eens bijbels hadden. Snippertjes, stukjes papier. Waar ze stukjes uit de Bijbel opschreven. Omdat een krachtige zender vanuit andere land gewoon de Bijbel in het Chinees voorlas. En dan hadden ze hun radio aan. En dan schreven ze gauw wat op. Wat is dat een wonder. Dat geldt voor Rusland. Albanië, het enige land ter wereld waar de godsdienst werkelijk strafbaar is. Daar weten we niet zoveel van. Maar wie zal het zeggen? Dat ook daar nog kinderen van de Heere wonen. En dat de Heere ook daar nog werkzaam is. Dat zie je nu hier heel sterk en dat mogen we vandaag de dag nog zien. Wat steekt dan de lauwheid vaak van de kerk die in vrede en voorspoed leeft, wat steekt de lauwheid daar dan scherp tegen af? Dat zoveel kerken 's middags al gesloten zijn, of waar zo weinig mensen zijn, dat men denkt om maar te gaan sluiten de tweede dienst. En dan die mensen die uren en uren lopen om ergens een plekje te vinden waar het woord in het geheim verkondigd mag worden. Zo zie je dat de Heer dan hier en dan daar de vleugels van zijn liefde uitslaat onder de mensenkinderen. En dat het zo waar is wat Jezus sprak. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen, opdat het worden één kudde onder één herder, in één geloof, samen verbonden aan hem. Er wordt dan gezegd van de gemeente dat zij vrede hadden. Laten we dat eerst eens even letterlijk nemen, gewoon in de zin van geen vervolging. Dat was inderdaad zo. De grote vervolger Saulus, die is uitgeschakeld. Dat is een dienstknecht geworden, een discipel van de Heere Jezus Christus. Daar hebben ze wat dat betreft geen last meer van. Maar ze hebben ook niet zoveel last op dit ogenblik van het Sanhedrin, van de Joden in Jeruzalem. Dat heeft een oorzaak. In het jaar 39 stierf keizer Tiberius. En hij werd opgevolgd door Caligula. Een man die niet zo best bekend staat. Een halve gek zouden we zeggen. Zo stond hij bekend. Een dwaas. Deze man was zo bezeten van zijn eigen waarde en heerlijkheid, dat hij had een besluit genomen dat er in de tempel van de Joden te Jeruzalem een borstbeeld van hem geplaatst moest worden. Nou, dat was natuurlijk tegen het zere been. Dat begrijp je. Dat die tempel, eigenlijk had die tempel afgedaan. Want de ware tempel hadden ze gekruisigd. Maar die tempel, die stenen tempel, die prachtige tempel, die stond bij de Joden in hoog aanzien. Het was heilig schennis om daar een afbeelding van een mens en dan nog wel zo'n heidens keizer om die in die tempel te plaatsen. Herodes had een verzoek ingediend om dat besluit in te trekken, maar het werd niet ingewilligd. En Caligula gaf de overste Petronius opdracht dat hij desnoods met geweld, als de Joden in opstand zouden komen, de opstand zou moeten neerslaan. En daarom waren de verschillende legioenen Romeinse soldaten waren opgemarcheerd naar Jeruzalem en daar gekwartierd. De spanning was dus om te snijden. En door deze politieke beweging gaf de Heere zijn gemeente rust, vrede. Wat eigenaardig. Dat de Heere die alle dingen bestuurt, ook die dingen gebruikt om de gemeente een tijd van vrede te geven. Het is niet altijd oorlog. Het is niet altijd uitwendige vervolging met terechtstellingen en noem maar op. Het is wel waar, in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar die zullen we toch niet kunnen ontlopen. Maar gelukkig heeft de Heere ook aan zijn gemeente tijden gegeven, uitwendig van vrede. Daar vragen wij ook om, dat we een stil en een gerust leven mogen hebben onder onze regeerders. En dat de dienst van de Heere onbelemmerd voortgang mag vinden. Zo gebruikt de Heere nu al deze dingen, ook die politieke dingen. De Joden hebben het veel te druk met andere plannen. Met het organiseren van het verzet. Dan om nu speciaal bezig te zijn met de sekte van Jezus van Nazareth. En daarom hebben ze ook in de letterlijke zin vrede. Saulus vervolgt niet meer. En de Joden in Jeruzalem hebben het te druk met andere dingen. Ja. Het is voor ons altijd moeilijk om te zien waar je nou goed mee bent. Dat weten wij niet. Wij zeggen wel vaak, nou, dit moest anders, dat moest zus en dat moet zo, maar wij weten het niet. De Heere weet het wel. Wij kunnen dat niet doorzien. Zo kun je bijvoorbeeld de Franse Revolutie bestuderen. En dat je daarin tegenkomt zoveel verschillende dingen. Dat was een iets duivels uiteraard. Er zijn ontzaggelijk veel mensen bij ter dood gebracht onder de guillotine. Dagelijks reden de karren met mensen naar het schavot. Dat is heel erg. En de revolutie verteerde ook haar eigen kinderen, want vele van de eerste aanklagers die gingen later letterlijk zelf ook voor de bijl. Maar er zit nog een andere kant in. Hoe erg ook, hoe geïnspireerd door een geest uit de afgrond, toch? In die Franse revolutie heeft God de Roomse kerk in Frankrijk voorgoed gebroken. De macht van de Roomse kerk, die ook zoveel van Gods kinderen hadden uitgeroeid, werd definitief gebroken. En daarna kwam er ook een zekere ruimte. Het kon wezen dat je bijvoorbeeld in een of ander dorp met een burgemeester geconfronteerd werd in die natijd die gelovig was, protestant. Heel die machtspositie van de Roomse kerk was weg. En hoe treurig het ook gesteld is op het ogenblik, maar toch, her en der, zijn er nog mensen die de Heere vrezen in Frankrijk. En vaak, of tenminste vaak, maar soms ook op hoge posten. Dat kan. Omdat die macht van de kerk gebroken werd. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij voor de Franse Revolutie zijn, of dat we de Franse Revolutie nou zo positief moeten beoordelen. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen, wat heeft één zaak verschillende kanten? Dwars door het bloed en de tranen heen, de ellende van duizenden, heeft God ook weer daar weer ruimte gemaakt voor zijn volk. daarom, wij weten eigenlijk niet wat goed is. En wij weten de bedoelingen van de Heere ook vaak niet. Je ziet vaak een tijd van druk. De mensen in het oosten, in het oostblok bijvoorbeeld. Die zeggen, jullie hoeven helemaal geen medelijden met ons te hebben. Wij hebben meer reden om met jullie medelijden te hebben. Met die lege kerken. Met alles wat erbij is. Maar met ons hoef je geen medelijden te hebben. We bidden voor jullie. Kijk, dat is ook een kant. Dat is ook een kant. Wij kunnen natuurlijk via de reclame, kunnen we het allemaal zo vreselijk beklagenswaardig voorstellen. Het is allemaal even verschrikkelijk. Maar wat denk je, dat die mensen die daar de gunst van de Heere mogen ervaren, dat is ook groot. En als het deksel een klein beetje opgelicht wordt, dan aan alle kanten, zou je zeggen, vermenigvuldigt het weer. Ja. Je mogen wel zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Maar de Heere gaat door. Ze hadden dus vrede. De hele politieke constellatie was van dien aard, dat er niet veel tijd overbleef om zich druk te maken met dat groepje christenen in Jeruzalem. En dat borstbeeld, even tussen haakjes, dat is er ook niet van gekomen. Want in 39 stierf Tiberius en werd opgevolgd door Caligula, maar in 41 kwam die ook alweer aan zijn eind. Nou, toen is dat ook afgewend. Er werd geen borstbeeld van de keizer ten koste van veel bloed en ellende in de tempel geplaatst. Maar er was meer. Vrede, denk ik, dat we hier ook mogen omschrijven als, ja, het woordje vrede heeft te maken met evenwicht. De dingen staan op hun juiste plaats. Er is evenwicht. Vrede met God door het bloed des kruises. Vrede met elkander in het geloof dat door de liefde werkt. Dat is een grote genade, omdat de Satan is er altijd op uit om de gemeente de vrede te roven. Want als de vrede zichtbaar wordt in de gemeente, is dat als het ware een stukje, ja, van de hemel. Het is een stukje van de hemel. Er is niets ellendiger dan nijd en twist en tweedracht. Er is niets naarder dan hete hoofden en koude harten. En er is niets aangenamers dan om elkander de broeder- en zusterhand te mogen reiken. In oprechtheid. Ik weet wel, je kunt natuurlijk ontzettend veel dingen noemen en daar heb je gelijk in. Zoals die dominee zei, ai, zie hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis zijn. Meestal komt het niet verder als ai. En de rest. Maar dat neemt niet weg, dit is een werk van de Heere. En het andere is allemaal ons werk. Dit is een werk van de Heere. De Heere heeft gezegd, gij zult allerlei vrede bewaren. De vrede zal zich uitstrekken tot uw verste grenzen. En als we dan ontdekken dat er nog zoveel is, dan denk ik dat dat daarom zo is, niet om ons te verontschuldigen, maar om ons te doen uitzien naar die eeuwige vrede. Dan zegt de apostel, zal er geen vervloeking meer tegen iemand zijn. Daar zal alles in de liefelijke vrede eeuwig delen. Nou, Desalniettemin hoop ik dat de Heere er ons hier ook wat van geeft. Want het is niet voor niets dat de apostel treurig gesteld werd als die hoorde van allerlei partijschappen in de gemeente. En de een die was voor die en de ander voor die en een ander voor die. Dat was hem geen zaak van vreugde, maar een zaak om te vermaken in de Heer. In de tweede plaats staat er geschreven, en zij werden gesticht. Dat heb ik genoemd gebouwd, opbouw. Wij denken bij stichten, denken wij vaak, ja, je kent die uitdrukking wel, een stichtelijk woord, spreken. Tot stichting der gemeente. Maar, dat woordje is een klein beetje erfelijk belast. Ik kan me indenken, ik weet niet meer wie, of dat het nou Miskot of een ander was, maar die schrijft ergens, ik bedank stichtelijk voor al die stichting. Kijk, zodra stichting het karakter gaat krijgen van onze lievigheid, onze mensenbehagerij, is het niet zo, volkje, en is dit niet zo en dat niet, weet je wel, dat akelige, waar de godsdienst zo vol van is, het behagen van mens. Dat is geen stichting. Stichting wil in eigenlijk, het woordje is verwant oorspronkelijk aan een huis. Een huis dat gebouwd wordt. Dat opgebouwd wordt. En daarom wil hier stichting zeggen, niet naar de mond praten, maar het woord van de levende God verkondigen tot opbouw in het allerheiligst geloof. Tot een heilige tempel Gods in de geest. Dat betekent stichting. Stichting heeft dan ook te maken met het onderwijs uit het woord. Dat, ja, dat er is een voortgang. Toch een voortgang. Om te worden, de apostel spreekt, tot de volkomen man. En wij kunnen dat niet zomaar onder de tafel werken en zeggen, we blijven hier stumpers, dan blijven we zeker. Maar was dat maar waar, dan werden we ook meer geholpen als we stumpers zijn. Als echt waar is dat we zo arm zijn en zo aan alles gebrek hebben en zo arm aan zaligheid zijn. De Heere is geen dorre woestijn. Maar het is meestal maar praat. Die de Heere niet hoort. Maar de lijn van het woord is om op te wassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Hoe langer, hoe kleiner te denken van onszelf. En hoe langer, hoe groter te denken van de Heer. Van zijn genade. Van zijn ontferming. Dat is opbouw. En je kan merken dat de apostelen daar veel aan gelegen is. En dat ze het erg vinden als de gemeente blijk geeft geen vaste spijzen te kunnen verdragen. Maar dat die weer bij de beginselen moet beginnen. Dat is geen zaak van blijdschap. Zo'n innerlijke drang van de Heilige Geest om, hoe langer, hoe meer, in die Heer Jezus Christus te funderen. En is dat niet het leven ook van een ieder die de Heere vreest? Je kunt niet zeggen wat je 30 of 40 jaar geleden gezegd hebt uit genade, ontvangen hebt uit genade, geleerd hebt uit genade, dat dat niet waar was. Daar gaat het niet om. Maar het is een voorrecht als je in die tijd mocht toenemen in de kennis van de Heer Jezus Christus. Kijk, dan hebben de kinderen ook wat. Het opkomend geslacht heeft daar iets aan. Hebben allemaal iets aan. Als we zo opgebouwd mogen worden, kijk, dat je ervaring hebt. Beproefdheid. Beproefdheid. Dat het in je leven uitgekomen is. Door het allerheiligst geloof. Hij is de rotsteen wiens werk volkomen is. Dan kun je je medemens wat geven. Als je dan erg benauwd hebt, dan zeg je, och joh, dat gaat weer voorbij. Morgen schijnt de zon weer. En vandaag schijnt de zon ook, achter de wolken. Je ziet het alleen misschien niet, maar het is wel zo. Ik, de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Kijk, als je nou een klein kind dat heel ondeugend geweest is, dat voorbeeld heb ik wel eens meer aangehaald. Als je nou een klein kind van een jaar of vier of zo even in de kelder opsluit, met zijn broertje van 12 jaar, omdat ze allebei heel ondeugend geweest zijn, dan zet dat kleine kereltje het op een schreeuwen, want die denkt, daar kom ik er nooit meer uit. Maar zijn broertje, die heeft ervaring. Die zegt, stil maar joh. Straks komt vader en dan haalt hij er ons wel weer uit. Dat weet hij. Nou, zo is nou geestelijk ook. Als je uit de ervaring zo nu elkaar behulpzaam mag zijn. In broederlijke liefde. Om elkaar erop te wijzen. Hij vergeet niet. Hij vergeet nooit. Ze wandelen in de vrezen van de Heere. Wat is dat? Wandelen vind ik wel een heel mooi woord. Heel mooi woord, wandelende. Dat duidt niet om als van die halve razende zoals wij vaak zijn te hollen en te vliegen. Met een verbeterde trek op ons gezicht van de haast. Maar dat duidt aan de kalme, rustige voortgang door het leven. En die wordt hier getekend als in de vreze des Heeren. Wat is dat? Nou, dat is geen slaafse vrees. Dat is niet in die zin vrees van, oh, ik ga eraan, of oh, angst, nee. Maar het is wel, dat komt er misschien heel dichtbij, eerbied. Eerbied voor de Heere, voor zijn werk, voor zijn dienst. Een gevoel van, ja, wij zijn mensen en Hij is God. Je hebt een tijd gehad, dan was dat zo in, om net te doen alsof de Heer een soort kameraad is, een maat van je, een vriend, die ergens tegenkomt. Maar het is niet de vrezen van de Heer. Zeker, de vrezen van de Heer is geen slaafse vrees, niet de geest van de dienstbaarheid, maar wel de geest van, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? De vrezen des Heeren, dat betekent dat de Heer er ook werkelijk bij is. En dat er gevraagd wordt, Heere, is het naar uw wil? Heere, wilt u ons alstublieft helpen? Ja, die vrezen des Heeren, dat is zo uitgestrekt, daar hoef je niet oud voor te wezen, maar laat ik het maar heel simpel zeggen, en je moet er niet om lachen, maar als ik je op de kleuterschool of op de lagere school of op de hogere school en je wandelt in de vrezen van de Heer, mag je aan de Heer vragen. Heer, wilt u me helpen? Of Heer, ik ben zo vreselijk zenuwachtig, alstublieft. Heer, mag ik alstublieft dit of dat vinden? Kijk, dat lijkt niet eerbiedig misschien, maar het is het wel. Het is het wel. Want het geeft de Heer als het ware de eer dat je gelooft. Hij heet Helper. Helper. Zo zou ik me voor kunnen stellen dat zwakke zielen, zwakke mensen zeggen op een gegeven moment: ach Heer, help me alsjeblieft, ik zou graag naar de kerk willen, maar ik weet niet of ik het wel kan. Mijn lichaam is zo zwak. Maar wilt u me alsjeblieft ondersteunen? Dat is de vrezen van de Heer. En dat wordt gemerkt. Dat wordt gemerkt door de omgeving. Door de kinderen. Of dat het maar een beetje iets is, een vlag om de lading te dekken. De kerk, de Heer. Of dat het iets is in onze levens. Misschien voel jij je niet zo godvrezend. Dat kan best zijn. En dat jij je zo geesteloos voelt. Soms onverschillig. Maar als je nou de Heer vreest, dan kom je met al die narigheid bij de Heer terecht. Ja, ach Heer, alsjeblieft, ik ben zo'n onbehouwen stuk mens. Als ik wat zeggen moet, dan zeg ik niks. En als ik beter mijn mond kan houden, dan praat ik. Alsjeblieft. Of, Heer, ik ben zo geesteloos. Geef me alsjeblieft uw goede geest, dat die mij leidt. Dat is toch de vrezen des Heeren. De vrezen des Heeren is het beginsel, zegt de schrift, van alle wijsheid. Groot. Om dat te mogen ontvangen uit die koning en priester, die van zijn kinderjaren aan gewandeld heeft in de vrezen des Heeren. En de vertroostingen des Heilige Geestes werden vermenigvuldigd. Ik heb vertroosting niet genoemd. Wel vermenigvuldiging. Dat komt, vertroosting en vermenigvuldiging staan met elkaar in verband. Ze wandelden in de vrezen des Heeren en de vertroosting van de Heilige Geest. Lees het even zo. De vergemakkelijking. Dat wil zeggen, onder dat alles in die wandel werden de vertroostingen van de Heilige Geest ervaren. De Heilige Geest kwam mee in het woord van de prediking, in de bediening van de sacramenten, in de onderlinge verhouding. Hij stort er een troost uit tegenover alle verdriet dat ons eigen is. Verdriet omdat we zulke dwazen zijn. Omdat we wel moeten zeggen, ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar die vertroosting die ging door, die kwam juist daarin. Ik dank God door Jezus Christus. Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Wat is dat groot, dat de Heer toen, maar ook nu, zo onverwacht tot de mens spreekt. Tot mannen en vrouwen, oude en jongen. Want het is niet allemaal makkelijk, het leven, en om er doorheen te gaan, is niet zo makkelijk. Er zijn wat dingen die het hart kunnen bezwaren. Er zijn wat momenten dat je geen raad weet. Of dat je zo verschrikkelijk moe bent, geestelijk en lichamelijk, dat ze denkt, nou, ik weet het niet. En dat dan de Heere komt, met zijn woord in het hart. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Je kunt haast niet begrijpen, want je zou zeggen, Heere, dat is toch niet voor mij bedoeld? Voor zo'n akelig mens? Maar het is wel voor u bedoeld. Want de Heer heeft gezegd, ik help u. Ook ondersteun ik u. Ook draag ik u. Dan komen we er doorheen. Vergis je nooit. Mensen zitten soms met een lachend gezicht te kijken. En dat is goed. Maar daarom kunnen ze toch wel heel verdrietig zijn. Iedereen laat het niet merken. Mensen komen wel eens heel dapper voor de draad, maar het kan wel zijn dat ze heel bang zijn. Maar de Heere weet het. En zijn vertroosting, de vertroosting door die Heilige Geest die het uit Christus neemt en het hun toepast, die worden ze geschonken. Dat is altijd een begeerte, een gebed in de gemeente, in het openbaar. En ik hoop voor ons ieder persoonlijk in het verborgene, dat de Heere dat ook wil doen. Blijven doen. Ondanks onze onwaarde. O Heere, gij vertroosting Israëls. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Want, je zou zeggen, dat is de olie voor de lamp. De vertroosting. Dat is het lichtpuntje in de duisternis. Ach, dat is het leven midden in de dood. Het is een medicijn dat tegen alle kwalen gegeven wordt. De vertroosting van de Heilige Geest. Ten slotte vermenigvuldiging. Werden vermenigvuldigd. Dus de gemeente groeide. Dat in de eerste plaats. De gemeente groeide. Ja, de vertroostingen, je kunt dat ook aan elkaar vastkoppelen. De vertroostingen van de Heilige Geest werden vermenigvuldigd. Dat is ook waar. Hij geeft genade op genade. Maar ik wil nu toch even een andere lijn trekken. Door de vertroosting van de Heilige Geest wordt er ook vermenigvuldigd. En dan zie je, ik bedoel nou niet ons mensenwerk, maar waar nou de vertroostingen van de Heilige Geest zijn, daar is ook middelijkerwijs die aanstekelijkheid. Dat kan de Heer gebruiken. In die eerste christentijd, toen had je nog geen georganiseerde kerkvorm zoals wij. Van ouderlingen, diakenen, lerend ouderlingen, regerend ouderlingen, diakenen, zendelingen en noem maar op. Dat had je allemaal nog niet zo sterk zoals dat later allemaal gegroeid is. Maar waar nou de vertroostingen vermenigvuldigd worden, daar wil de Heere nog eens de mond ontsluiten. Kom, ga met ons en doe als wij. Kun je soms zien aan elkaar dat iemand, een broeder of zuster, blij is. Kun je soms zien. Er gaat iets, dat werkt, er gaat iets vanuit. Dat kan de Heere gebruiken ter vermenigvuldiging. Zo ging het in de eerste christentijd. De een vertelde het tegen de ander. De buurvrouw. Tegen de buurvrouw. Maar die vertroosting. Door de vertroostingen van de Heilige Geest. Worden ze ook vermenigvuldigd. Breidt de Heere zijn gemeente uit. Trouwens, de vermenigvuldiging is op zich ook al een vertroosting. Door de Heilige Geest. Als er mensen bijkomen, uit deze wereld bijvoorbeeld. Is dat niet een grote troost? Kan het soms ook niet een gebed zijn in het hart? Heere, wilt u alstublieft de voeten van de mensen richten naar uw woord? Trek ze alstublieft uit de heggen en steggen, dat ze mogen horen van de ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. En wat is dat een troost als de Heere dat ook doet? Dat de Heere het vervult. Egypte zal met Morenland tot God verheffen hart en hand, de God van onze vader. Geliefde gemeente, dat wensen wij nu elkaar toe. Dat zegt uiteraard niet zoveel, hoewel, wat kun je elkaar beter wensen? Maar ik bedoel er dit mee. De Heere geeft het. Ik hoop dat we de volgende periode de mensen die elders verblijven een plaatsje vinden onder het woord. En als we thuis blijven, dan hopen we elkaar, als de Heer ons het leven spaart, toch iedere zondag te mogen ontmoeten onder het woord. En ik hoop dat dan ook ervaren mag worden dat de vertroosting van de Heilige Geest vermenigvuldigd worden in de harten. En tegelijkertijd ben ik ook blij dat de Heer tot dit ogenblik ook onze wekelijkse bijbellezing in stand heeft gehouden. En dat, al is het dan even de laatste avond, zoveel aanwezig mochten zijn. Amen.